Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek van Thomas van Celano, de oudste verhalen over Franciscus van Assisi. We zijn ondertussen bezig in deel 3, de heiligverklaring van Franciscus en zijn wonderen. Genezingen van psychiatrische patiënten. In Foligno woonde een zekere Petrus, die eens vanwege een gelofte of een penitentie die hem voor zijn zonde was opgelegd, naar de kerk van de aartsengel Michael ging. Onderweg kwam hij langs een bron. Omdat de reis nogal vermoeiend was geweest en hij dorst had gekregen, dronk hij daar water uit. Hij had de indruk dat hij duivels had opgedronken. 3 jaren lang was hij ervan bezeten. En hij deed dingen die afschuwelijk waren om te zien en te erg om na te vertellen. Ook hij kwam naar de tombe van Franciscus en hoewel de duivels woedend waren en hem de stuipen op het lijf joegen, is hij toch door een overduidelijk wonder van hen bevrijd toen hij het graf aanraakte. Een vrouw uit Narni was ontoerekeningsvatbaar. Doordat ze haar verstand verloren was, deed ze verschrikkelijke dingen en sloeg ze wartaal uit. Eindelijk verscheen Franciscus haar in een visioen en hij zei tegen haar, maak een kruisteken. Ze antwoordde, dat kan ik niet. Toen deed Franciscus het voor haar en zo verjoeg hij al haar waanvoorstellingen en al haar duivelse fantasieën. Vele andere mannen en vrouwen die door de meest uiteenlopende duivelse streken gekweld en misleid werden, zijn daarvan verlost dankzij Franciscus. Maar dat soort mensen is nogal eens geneigd zich te laten bedriegen. Vandaar dat ik het hierbij wil laten en grotere wonderen wil beschrijven. Genezingen van doodzieken, een lijder aan waterzucht, een reuma-patiënt, een verlamde en diverse andere zieken. In Todi lag een peuter die Matthäus heette, een week lang doodziek in bed. Zijn mond was stijf dicht, zijn ogen waren gebroken en de huid van zijn gezicht, handen en voeten was pikzwart. Iedereen wanhoopte aan zijn herstel. Maar toen zijn moeder een gelofte deed, werd hij verbazingwekkend snel weer beter. Hij gaf geronnen bloed op en iedereen geloofde dat hij ook zijn ingewanden zou gaan uitspuwen. Maar zodra zijn moeder op haar knieën smekend de naam van Franciscus had aangeroepen en had gebeden, deed het kind zijn ogen open, keek het rond en zocht het naar de borst van zijn moeder. Kort daarop begon zijn zwarte huid te vervellen en kreeg hij zijn oude kleur weer terug. Hij werd weer beter en kwam weer op krachten. En zodra hij sterk genoeg was, vroeg zijn moeder hem, wie heeft je bevrijd, mijn kleintje? Het kind antwoordde met babygeluidjes. Secco, secco. Daarna vroeg ze, wie dien je nu? Hij antwoordde weer, secco, secco. Vanwege zijn jonge leeftijd kon de baby alleen maar mummelen en daarom gebruikte hij een verkorte vorm van de naam Franciscus. Een jongen was nogal een eind naar beneden gevallen en kon daarna niet meer praten en ook zijn ledematen niet meer gebruiken. 3 dagen lang at en dronk hij niets en was hij bewusteloos en iedereen dacht dat hij dood was. Zijn moeder riep er geen dokter bij, maar vroeg Franciscus hem te genezen. Ze legde een gelofte af en kreeg hem daardoor gezond en wel weer terug. dankbaar prees ze de almacht van de verlosser. Ook een andere, Mancinus genaamd, was dodelijk ziek en iedereen had de hoop op zijn genezing opgegeven. Maar toen alleen maar de naam van Franciscus werd aangeroepen, trad er een plotseling herstel in. In Arezzo ging een jongetje dat Galterius heette, gebukt onder voortdurende koortsen en 2 abscessen. De dokters hadden hem al opgegeven, maar toen zijn ouders een gelofte aan Franciscus hadden afgelegd, kreeg hij zijn vurig verlangde gezondheid weer terug. Van iemand anders die de dood nabij was, werd een wassenbeeld gemaakt, maar al voordat het af was, was hij van zijn ondraaglijk lijden verlost. Een vrouw was al vele jaren aan haar bed gekluisterd en kon zich niet omdraaien of bewegen. Ze riep de hulp in van God en Franciscus, genas voorspoedig en nam de draad van haar leven weer op. In Narni woonde een vrouw die al 8 jaar lang zo'n uitgedroogde hand had dat ze er niets mee kon doen. Ten slotte verscheen Franciscus haar in een visioen. Hij rekte haar hand uit en bewerkte dat ze er even goed mee kon werken als met de andere. In dezelfde stad was een jongen al 10 jaar zwaar ziek. Hij was helemaal opgezwollen en geen enkel medicijn kon hem verlichting brengen. Zijn moeder legde een gelofte af en dankzij Franciscus werd hij dadelijk weer beter. In Fano had iemand waterzucht. Al zijn ledematen waren verschrikkelijk opgezwollen. Maar door Franciscus werd hij helemaal van zijn ziekte bevrijd. Een inwoner van Todi had zo'n last van reuma dat hij niet kon zitten of uitrusten. Door de ernst van de aandoening had hij het voortdurend zo koud dat hij helemaal in leek te schrompelen. Hij liet dokters komen, ging voortdurend in bad, slikte ladingen medicijnen, maar het haalde allemaal niets uit. Op een dag legde hij in aanwezigheid van een priester een gelofte aan Franciscus af in de hoop dat hij zijn vroegere gezondheid kon terugkrijgen. Toen hij klaar was met bidden, merkte hij dat zijn vroegere gezondheid al teruggekeerd was. Een verlamde vrouw in Gubbio is genezen en beter geworden, nadat ze 3 keer de naam van Franciscus had aangeroepen. Een zekere Bonta Dossus had zo verschrikkelijk veel pijn aan zijn voeten en vingers dat hij er niet meer van kon bewegen. Hij kon zich ook niet meer omdraaien en van de pijn at en sliep hij niet. Op een dag kwam er een vrouw naar hem toe die hem aanraadde zich vroom onder de bescherming van Franciscus te stellen, als hij snel van zijn ziekte bevrijd wilde worden. Onder invloed van de pijn antwoordde hij knorrig: "Ik geloof er niets van dat hij heilig is." De vrouw hield echter stug vol en tenslotte wijdde hij zich met de volgende woorden aan Franciscus: "Ik wijd mij aan Franciscus en ik geloof dat hij heilig is als hij mij binnen 3 dagen van deze ziekte bevrijdt." Dankzij de heilige kon hij snel weer zonder problemen lopen, eten en rusten en hij verheerlijkte de Almachtige God. Een man werd eens door een ijzeren pijl in zijn hoofd getroffen. De pijl was door zijn oogkas in zijn hoofd gedrongen en daar blijven steken en er was geen dokter die hem helpen kon. Hij stelde zich toen vroom onder de bescherming van Franciscus, in de verwachting dat die hem van zijn ongemak zou kunnen bevrijden. Toen hij op een keer een poosje was gaan rusten en in slaap gevallen was, werd hem door Franciscus in een droom gezegd dat hij de pijl door zijn achterhoofd eruit moest laten trekken. De volgende dag deed hij wat hem in zijn droom verteld was, en zo is hij zonder veel moeite van de pijl bevrijd. Een man uit het stadje Spello, die Imperator heette, had al 2 jaar last van een liesbreuk. Die was zo ernstig dat zijn darmen uit zijn onderlijf naar buiten puilden. Hij kon ze niet voor langere tijd naar binnen duwen en op hun plaats houden, en daarom moest hij een breukband dragen om ze steun te geven. Hij vervoegde zich bij verschillende dokters om hen om raad te vragen, maar die vroegen bedragen die hij absoluut niet kon opbrengen. Hij had namelijk niet eens genoeg geld om een dag in zijn levensonderhoud te voorzien. Daarom had hij alle hoop op hulp van hun kant verloren. Ten slotte wendde hij zich tot God om hulp en hij begon overal smekend de voorspraak van Franciscus in te roepen, op straat, thuis en waar hij ook maar was. Zo gebeurde het dat hij korte tijd later, dankzij de goddelijke genade en Franciscus, geheel genezen is. Een broeder van onze orde in de Marken van Ancona had in zijn buik of zijn ribben een zeer ernstige fistel. Vanwege de ernst van de aandoening had hij alle hoop op medische hulp al opgegeven. Hij vroeg daarom de provinciale minister onder wiens gehoorzaamheid hij stond, toestemming om de plaats waar het lichaam van Franciscus rust te mogen gaan opzoeken. Want hij had er alle vertrouwen in dat hij door hem genezen zou kunnen worden. De provinciaal wilde hem echter geen verlof geven. Het had toen namelijk juist erg gesneeuwd en geregend en hij was bang dat de kwaal vanwege de vermoeienissen van een reis onder die omstandigheden alleen maar zou verergeren. De broeder was enigszins van slag dat hij geen verlof gekregen had. Maar op een nacht stond Franciscus opeens naast hem. "Mijn zoon," zei hij, "maak je nu verder maar geen zorgen. Trek de pelsmantel die je draagt uit. Haal het verband en compres van de wond. Houd je aan de regel en alles komt in orde." De volgende ochtend stond de broeder op en voerde hij de instructies uit. Plotseling was hij weer beter en hij dankte God ervoor. Genezingen van melaatsen. In San Severino in de Marken van Ancona leefde een jongen die Acto heette. Zijn hele lichaam was door melaatsheid aangetast en op basis van de diagnose van de dokters maakte iedereen hem dan ook voor melaatse uit. Al zijn ledematen waren gezwollen en opgezet, al zijn aderen opgezet en ontstoken. Normaal zien kon hij niet en lopen ook niet. Ellendig lag hij de hele tijd ziek in bed en zijn toestand maakte zijn ouders verdrietig en ongelukkig. Vooral zijn vader leed er dag in dag uit erg onder en wist niet wat hij met hem aan moest. Ten slotte kwam hij op de gedachte hem volledig aan Franciscus toe te wijden en hij zei tegen zijn zoon: "Wil je je aan Franciscus toewijden, die overal zulke schitterende wonderen verricht? Misschien wil hij je dan van je ziekte genezen." De jongen antwoordde: "Graag, vader." Zijn vader liet dadelijk een stuk papier brengen en mat de lengte en de omvang van zijn zoon op. "Ga rechtop zitten, mijn jongen," zei hij, "en wijd je helemaal aan Franciscus. En als hij je beter maakt, moet je zo lang als je leeft elk jaar een kaars aan hem offeren die net zo lang is als jij bent." De jongen volgde de aanwijzingen van zijn vader op en ging rechtop zitten. Hij vouwde zijn handen en begon smekend Franciscus om mededogen te vragen. Toen hij het stuk papier waarop zijn maten stonden had aangepakt en klaar was met bidden, was hij opeens van zijn melaatsheid genezen. Hij stond op, loofde God en Franciscus en begon vol vreugde rond te lopen. In de stad Fano woonde een jonge man die Bonus Homo heette. Ook bij hem hadden alle dokters melaatsheid en verlammingsverschijnselen vastgesteld. Zijn ouders droegen hem vol vertrouwen op aan Franciscus. Hij werd genezen van zijn melaatsheid en zijn verlamming en kreeg zijn gezondheid weer helemaal terug. Genezingen van stommen en doven. In Città della Pieve hield een erg arm jongetje zich met bedelen in leven, dat vanaf zijn geboorte doof stom was. Hij had namelijk een zo kleine en korte tong, dat allerlei mensen die er naar gekeken hadden, dachten dat hij afgesneden was. Op een avond kwam hij bij het huis van een inwoner van dezelfde stad, die Marcus heette. Met het gebaar dat stommen daarvoor ontwikkeld hebben, vroeg hij of hij er mocht logeren. Hij boog zijn hoofd opzij en legde zijn hand op zijn wang om zo duidelijk te maken dat hij die nacht daar wilde slapen. De man bood hem gastvrij onderdak aan en hield hem ook daarna bij zich, want de jongen kon goed hand- en spandiensten verrichten. Bovendien had hij een goed karakter, en ook al was hij vanaf de wieg doof stom, toch konden hem door gebaren alle opdrachten duidelijk gemaakt worden. Op een avond zat de man met zijn vrouw aan tafel. In aanwezigheid van de jongen zei hij tegen zijn vrouw: "Ik zou het nu echt een wonder vinden als Franciscus ervoor zou zorgen dat hij kan praten en horen." Hij ging verder: "Als Franciscus dat wil doen, beloof ik God de Heer dat ik uit liefde voor hem dit kind zal aannemen en verder heel zijn leven voor hem zal zorgen." En wat gebeurde er? De belofte was nog niet uitgesproken of het jongetje zei: "Leve de heilige Franciscus." Hij keek omhoog en zei toen: "Ik zie Franciscus daarboven staan. Hij is gekomen om mij mijn spraakvermogen te geven. Maar wat moet ik nu tegen de mensen zeggen?" De man haakte daarop in: "Loof God en je zult veel mensen tot redding zijn." Blij en vrolijk stond de man van tafel op en hij vertelde iedereen wat er gebeurd was. Mensen die wisten dat hij daarvoor niet kon praten, stroomden toe en waren stom verbaasd. Dankbaar loofden ze God en Franciscus. De tong van het jongetje groeide aan en hij kon hem gebruiken om te praten. Hij begon in keurige zinnen te formuleren, alsof hij al zijn hele leven gepraat had. Een ander jongetje, dat Villa heette, kon lopen noch praten. Zijn moeder maakte voor hem een wassen beeld om aan een vrome gelofte te voldoen. En dat bracht ze vol eerbied naar de plaats waar Franciscus rust. Toen ze weer thuis kwam, zag ze dat haar kind kon lopen en praten. In het bisdom Perugia leefde een man die geen woord kon uitbrengen. Zijn mond had hij altijd open en hij had het altijd benauwd omdat zijn keel opgezwollen en ontstoken was. Toen hij aangekomen was op de plaats waar het heilig lichaam rust en hij vanaf de treden het graf wilde aanraken, moest hij veel bloed ophoesten. Hij was geheel van zijn kwaal bevrijd en begon te praten en zijn mond heel normaal open en dicht te doen. Een vrouw had zo verschrikkelijk veel keelpijn dat haar tong ervan aan haar verhemelte geplakt was en helemaal was uitgedroogd. Ze kon niet praten, niet eten en niet drinken. Ze legde er compressen op en slikte medicijnen, maar de kwaal werd er niet minder om. Omdat ze niet kon praten, wijdde ze zich uiteindelijk in stilte aan Franciscus. Plotseling kreeg ze een hoestbui en kwam er een rond steentje uit haar keel. Ze pakte het op en liet het aan iedereen zien en spoedig was ze genezen. In de stad Greccio was een jonge man die doof en stom geworden was en ook nog eens aan geheugenverlies leed. Ook zijn verstand en zijn gevoel was hij kwijt. Omdat zijn ouders veel vertrouwen in Franciscus hadden, wijden ze de jongen ootmoedig en vroom aan hem. Nauwelijks hadden ze hun gelofte gedaan, of door de gunst van de zeer heilige en glorierijke vader Franciscus, werd hij weer rijkelijk bedeeld met alle zintuigen die hij had moeten missen. Tot lof, glorie en eer van Jezus Christus onze Heer, wiens rijk en heerschappij duurzaam en onwankelbaar blijven bestaan, door alle eeuwen der eeuwen. Amen. Naschrift. Enkele van de wonderen van onze vader Franciscus hebben we verteld, maar we hebben er nog meer verzwegen. Aan degene die in zijn voetsporen willen treden, laten we het over zich in te zetten om de genade van nieuwe zegeningen deelachtig te worden. Want hij die door zijn woorden en zijn voorbeeld, zijn leven en zijn leer de hele wereld vernieuwd heeft, zal hen die de naam van de Heer lief hebben, altijd met nieuwe stromen van hemelse gaven willen besproeien. Bij God, de liefde van de arme gekruisigde, en bij zijn heilige wondtekenen, die Franciscus in zijn lichaam heeft gedragen, smeek ik allen die dit lezen, zien of horen, mij, zondaar, indachtig te zijn. Amen. Verheerlijking, eer en alle lof, zij de enige wijze God, die tot zijn glorie altijd alles in allen met de grootste wijsheid bewerkt. Amen, amen, amen. Thank you. Boekdeel 3. Gedenkschrift van Franciscus Daden en Deugden. Woord vooraf. Dit boek begint met enkele wonderbaarlijke wetenswaardigheden over de bekeringstijd van Franciscus, die in een enige tijd geleden geschreven beschrijving van zijn leven nog niet vermeld waren, omdat de auteur er toen nog niet van op de hoogte was. Vervolgens willen wij dieper ingaan op de goede, God welgevallige en volmaakte manier waarop Franciscus met zichzelf en zijn volgelingen omging, in al zijn pogingen zich een hemelse levenswijze eigen te maken en in zijn streven naar de hoogste volmaaktheid, dat zich uitte in zijn toegewijde liefde voor God en in het voorbeeld dat hij andere mensen gaf. Terloops zullen we, wanneer de gelegenheid zich voordoet, enkele wonderen inlassen. Hoofdstuk 1. Franciscus heet oorspronkelijk Johannes. De voorspellingen van zijn moeder en hemzelf over zijn toekomst en zijn onverstoorbaarheid in de gevangenis. Franciscus, de dienaar en vriend van de Allerhoogste, dankt zijn naam aan de goddelijke voorzienigheid. Omdat immers zijn naam zo uitzonderlijk en ongewoon was, konden de verhalen over zijn werkzaamheid zich sneller over de wereld verspreiden. Door zijn moeder was hij oorspronkelijk Johannes genoemd toen hij geboren werd uit water en geest. En daardoor van een kind van Gods toorn een kind van de genade geworden was. Deze door en door fatsoenlijke vrouw onderscheidde zich door een uitzonderlijk deugdzaam gedrag. Ze mocht zich bovendien verheugen in een zekere gelijkenis met de heilige Elisabeth, enerzijds door de naam die zij haar zoon gaf en anderzijds door haar profetische inslag. Want toen haar buren hun verwondering uitspraken over de onbaatzuchtigheid en het lieve karakter van de kleine Franciscus, zei zij door een goddelijke ingeving geïnspireerd: "Wat denken jullie dat er worden zal van dit kind? Let maar op, vanwege zijn verdiensten zal hij eens een kind van God worden." Die opvatting werd door verschillende mensen gedeeld, op wie Franciscus op iets oudere leeftijd door zijn lieve karakter een zeer goede indruk maakte. Hij vermeed altijd alles wat op anderen als onaangenaam zou kunnen overkomen. Als jonge man had hij wel levende manieren, en iedereen vond dat hij maar weinig weg had van de ouders, die de zijne genoemd werden. De naam Johannes had dus betrekking op de werkzaamheden die hij later op zich nam, en de naam Franciscus verwees naar de snel groeiende reputatie die hij overal kreeg toen hij zich al helemaal tot God bekeerd had. Vanwege zijn oorspronkelijke naam vierde hij het feest van Johannes de Doper plechtiger dan de feesten van andere heiligen. En de luister van die naam gaf hem iets van diens mystieke kracht. Onder wie uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. En onder de stichters van orden is niemand opgestaan die volmaakter is dan Franciscus. Dit is een opmerking die met recht gemaakt mag worden. Johannes deed verborgen in de moederschoot een voorspelling. Franciscus deed hetzelfde toen hij in een gevangenis was opgesloten en nog geen weet had van de bedoeling die God met hem had. Tussen de inwoners van Perugia en Assisi was namelijk eens een oorlog uitgebroken, die in een waar bloedbad was geëindigd. Franciscus werd met heel wat anderen gevangen genomen en geboeid had hij samen met hen heel wat te lijden onder de smerige omstandigheden in een kerker. Zijn medegevangenen lieten zich door hun neerslachtigheid meeslepen en waren pessimistisch over het verdere verloop van hun gevangenschap. Alleen Franciscus vertrouwde op de Heer en lachte om zijn boeien en maalde er niet om. De anderen namen er gekwetst aanstoot aan dat hij ondanks zijn boeien zo vrolijk was en ze versleten hem voor gek. Dit ontlokte Franciscus een profetische uitspraak. Weten jullie wel waarom ik zo goed gehumeurd ben? Mijn gedachten zijn heel ergens anders. Ooit zal ik in de hele wereld als een heilige vereerd worden. En zo was het ook, want alles wat hij zei is uitgekomen. Onder de gevangenen bevond zich ook een hooghartige en onuitstaanbare ridder. Alle anderen stelden voor hem links te laten liggen. Alleen Franciscus wilde nog met hem omgaan. Hij verdroeg geduldig de onverdraaglijke man en haalde de anderen over zich met hem te verzoenen. Voor alle genade ontvankelijk en als Gods uitverkoren werktuig van deugdzaamheid liep hij ook toen al over van hemelse gaven. Hoofdstuk 2. Franciscus geeft een arme ridder kleren en heeft een visioen over zijn roeping. Kort daarna, nadat hij weer was vrijgelaten, werd hij steeds vrijgeviger voor de armen. Hij besloot zijn oog niet af te wenden van degene die vraagt, mits die bij het bedelen een beroep deed op zijn liefde voor God. Op een dag kwam hij een arme ridder tegen die haast geen kleren aan had. Hij kreeg medelijden met hem en uit liefde voor Christus gaf hij hem spontaan zijn eigen dure kleren. In welk opzicht deed hij door die geste onder voor Sint Maarten? Hoogstens doordat ze weliswaar hetzelfde voornemen hadden en het allebei in praktijk brachten, maar verschilden in de manier waarop ze dat deden. Franciscus gaf eerst zijn kleren weg en daarna pas de rest. Sint Maarten had eerst al zijn bezittingen weggegeven en gaf tenslotte ook nog zijn mantel. Beide leefden arm en bescheiden in de wereld en zijn rijk de hemel ingegaan. Sint Maarten was een ridder, maar arm, en bedekte een arme met zijn in stukken gesneden mantel. Franciscus was geen ridder, maar rijk, en kleedde een arme ridder aan met al zijn kleren. Beide voldeden aan de opdracht van Christus en hadden het voorrecht door hem in een visioen bezocht te worden. De een werd door hem om zijn volmaaktheid geprezen, de ander welwillend uitgenodigd om aan te vullen wat hem nog ontbrak. Want kort daarna werd hem in een visioen een riant paleis getoond, waar hij allerlei wapentuig en een erg mooi meisje zag. In zijn droom hoorde hij zich bij zijn naam Franciscus roepen en werd hij naderbij gelokt met de belofte dat dit alles voor hem was. Eenmaal wakker probeerde hij naar Apulië te gaan om daar dienst te nemen in het leger. Rijkelijk van al het nodige voorzien haastte hij zich om zoveel mogelijk ridderlijke eer te gaan verwerven. Zijn aardse mentaliteit bracht hem ertoe het visioen aards te interpreteren, terwijl er toch een veel verhevener betekenis in verborgen was, die in overeenstemming was met de schatten van Gods wijsheid. Maar toen hij op een nacht lag te slapen, werd hij opnieuw door iemand in een droom aangesproken, die precies van hem wilde weten waar hij heen wilde gaan. Toen hij hem zijn plannen had uiteengezet en vertelde dat hij in Apulië wilde gaan vechten, vroeg de verschijning hem bezorgd: aan wie heb je meer? Aan een knecht of aan zijn heer? Aan een heer, zei Franciscus. Waarom ga je dan een knecht achterna en niet zijn heer? Wat wilt u dat ik doe, heer? Keer terug naar je land en je verwanten. Maar dat zal de geestelijke vervulling van je visioen door mij zijn. Onmiddellijk keerde hij als een toonbeeld van gehoorzaamheid terug. Hij verzaakte zijn eigen wil en werd van een Saulus een Paulus. Die werd op de grond gegooid en zijn vredeafranseling verkeerde in een zoete aankondiging. Franciscus van zijn kant verving zijn lichamelijke wapens door geestelijke, en verruilde militaire roem voor de zeggenschap van God. Toen velen zich verwonderden over zijn ongewone blijdschap, verklaarde hij hun dat hij ooit een groot vorst zou zijn. Dit was het programma Heiligen Getuigen. Morgen lezen we verder uit het boek van Thomas van Celano, de oudste verhalen over Franciscus van Assisi.